Hoofdstuk 4. Shasta's ontmoeting met de Narniërs. Eerst zag Shasta in het dal beneden zich niets anders dan een zee van mist waaruit een paar koepels en torenspitsen omhoog staken. Maar toen het lichter werd en de mist optrok, kon hij geleidelijk aan steeds meer zien. Een brede rivier splitste zich in twee stromen en op het eiland ertussenin lag de stad Tashbaan, een van de wereldwonderen. Helemaal om de rand van het eiland heen, zodat het water tegen de stenen aankabbelde, liepen hoge muren die met zoveel torens versterkt waren dat Shasta al gauw de tel kwijt was. Binnen die muren rees het eiland als een heuvel omhoog en elk stukje van die heuvel tot bovenaan waar het paleis van de Tisrok stond en de indrukwekkende tempel van Tash was helemaal volgebouwd met huizenrij boven huizenrij, straat boven straat, kronkelsteegjes of ellenlange stenen trappen met sinaasappelbomen en citroenbomen erlangs, daktuinen, balkons, hoge bogen van poordoorgangen, zuilengalerijen, torenspitsen, kantelen, minaretten en kleine torentjes. En toen de zon tenslotte vanuit de zee opkwam en haar licht werd weerkaatst door de grote verzilverde koepel van de tempel, werd Shasta er bijna door verblind. "Doorlopen, Shasta," moest Bri telkens weer zeggen. Aan weerskanten van het rivierdal, op de beide oevers, lagen zoveel tuinen kriskras door elkaar dat het eerst wel een bos leek. Maar als je dichterbij kwam, zag je overal de witte muren van landhuizen tussen de bomen doorschemeren. Nog een eindje lager rook Shasta ineens de meest verrukkelijke geuren van bloemen en vruchten. Een kwartiertje later liepen ze daar midden tussen over een vlakke weg met aan weerszijden witte muren waar bomen overheen hingen. "Jonge, jonge," zei Shasta diep onder de indruk, "wat is het hier prachtig!" "Dat zal wel," zei Bri, "maar ik wou dat we er maar vast veilig doorheen waren en aan de andere kant buiten de stadspoort stonden, Narnia en het noorden." Op dat moment klonk er een diep ronkend geluid dat langzaam aanzwol en steeds luider werd totdat het hele dal ervan leek te dreunen. Het was een soort muziek, maar zo hard en plechtig dat je er haast bang van zou worden. "Oh, dat zijn de horens waarop ze blazen als de stadspoorten opengaan," zei Bri. "We zijn er al bijna. Nou, Aravis, nu moet je echt je schouders wat meer laten hangen en zwaardere stappen nemen en proberen er wat minder als een prinses uit te zien. Je moet je proberen voor te stellen dat je al je hele leven wordt geschopt en geslagen en uitgescholden." "Nou, nu je het er toch over hebt," zei Aravis, "wat dacht je ervan als jij zelf je hoofd eens wat meer liet hangen en je nek wat minder sierlijk gebogen hield en probeerde er wat minder als een strijdros uit te zien?" "Sst," zei Bri, "we zijn er." En zo was het. Ze waren bij de rivier gekomen en de weg voor hen ging over een brug met een hele rij bogen. Het water danste en schitterde in het ochtendzonlicht. Rechts in de verte, waar de monding van de rivier was, vingen ze een glimp van scheepsmasten op. Voor hen liepen al aardig wat andere reizigers over de brug. De meeste waren boeren met zwaar beladen ezels en muildieren of met manden op hun hoofd. De kinderen en de paarden sloten zich bij de menigte aan. "Hé, hey, is er iets?" fluisterde Shasta tegen Aravis, die wat eigenaardig keek. "Oh, voor jou is het allemaal goed en wel," fluisterde Aravis fel. "Wat kan jouw Tashbaan schelen? Maar ik zou hier nu binnen moeten rijden in een draagstoel met soldaten voor me uit en slaven achter me aan, op weg naar een groot feest in het paleis van de Tisrok. Eeuwig mogen hij leven, of zo. En niet stiekem binnenkomen sluipen zoals wij nu doen. Voor jou is dat heel iets anders." Shasta vond het allemaal maar onzin. Aan de overkant van de brug rees de stadsmuur hoog voor hem op en de koperen stadspoorten stonden wijd open. De doorgang, die in werkelijkheid heel breed was, leek maar smal omdat hij zo geweldig hoog was. Aan beide kanten ervan stonden een stuk of 6 soldaten op hun lansen geleund. Arabisch kon niet nalaten te denken. Als ze wisten wie mijn vader was, zouden ze allemaal voor mij in de houding springen en salueren. Maar de anderen dachten er alleen maar aan hoe ze de poort door zouden komen en hoopten dat de soldaten geen vragen zouden stellen. Gelukkig deden ze dat ook niet. Maar een van hen trok een wortel uit de mand van een boer, gooide hem met een ruwe lach naar Shasta en zei: "Hey, jij daar, paardenknecht! Als jouw meester erachter komt dat je zijn rijpaard als lastdier gebruikt, dan zal er wat voor je zwaaien." Daar schrok hij ontzettend van, want daaruit bleek wel dat iedereen die ook maar een beetje verstand had van paarden, dadelijk zag dat Bri niets anders kon zijn dan een strijdros. "Nou, mijn meester heeft anders zelf gezegd dat het moest, puh," zei Shasta. Maar hij had beter zijn mond kunnen houden, want de soldaat gaf hem zo'n draai om zijn oren dat hij bijna omviel en zei: "Daar, stuk schorem, dat zal je leren hoe je tegen een vrijburger hoort te praten." Maar ze wisten allemaal de stad binnen te komen zonder dat iemand hen aanhield. Shasta huilde maar heel even. Hij was wel gewend aan harde klappen. Toen ze eenmaal binnen de poorten waren, leek Tashbaan eerst niet meer zo schitterend als het uit de verte had gelegen. De eerste straat waar ze doorkwamen was smal en in de muren aan weerskanten zaten bijna geen ramen. De straten waren veel voller dan Shasta zich had voorgesteld, gedeeltelijk met de boeren die op weg naar de markt tegelijk met hen de stad waren binnengekomen, maar ook met waterventers, bonbonverkopers, kruiers, soldaten, bedelaars, verwaarloosde kinderen, kippen, zwerfhonden en slaven op blote voeten. Wat je het meest opgevallen zou zijn als je erbij was geweest, waren de luchtjes die je er rook, de geur van ongewassen mensen, ongewassen honden, reukolie, knoflook, uien en van de bergen afval die overal lagen. Shasta deed net of hij het groepje leidde, maar eigenlijk was het Bri die de weg wist en hem telkens in de goede richting stuurde met een zacht duwtje van zijn neus. Al gauw sloegen ze linksaf en begonnen een steile heuvel op te klimmen. Hier was het veel koeler en aangenamer, want aan weerskanten van de weg stonden rijen bomen en alleen aan de rechterkant waren huizen. Aan de andere kant konden ze over de daken van de huizen in het lagere deel van de stad heen in de verte een stukje de rivier opkijken. Toen gingen ze met een haarspeldbocht naar rechts en stegen nog verder omhoog. De weg slingerde naar boven naar het centrum van Tashbaan. Al gauw kwamen ze door deftige straten. Reusachtige standbeelden van de goden en de helden van Kalormen, die er doorgaans meer indrukwekkend dan vriendelijk uitzien, torenden op glanzende voetstukken. Palmbomen en zuilenrijen wierpen schaduwen over het brandend hete wegdek. En door de open poorten van paleistuinen ving Shasta glimpen op van groene takken, koele fonteinen en gladgemaaide gazons. Nou, daarbinnen moest het wel fijn zijn, dacht hij. Bij iedere bocht hoopte Shasta dat het nu minder druk zou worden, maar dat gebeurde nooit. Daardoor schoten ze maar erg langzaam op en zo nu en dan moesten ze helemaal stil blijven staan. Dat was meestal omdat er een luide stem riep: maak plaats voor de Tarkaan of voor de Tarkina of voor de 15e vizier of voor de ambassadeur. En dan drukte iedereen in de menigte zich achteruit tegen de muren aan. En hoog boven de hoofden kon Shasta soms de belangrijke heer of dame zien om wie al die drukte werd gemaakt, heen en weer wiegend in een draagstoel die door 4 of zelfs 6 reusachtige slaven op hun blote schouders gedragen werd. Want in Tashbaan geldt maar 1 verkeersregel en die luidt dat iedereen die minder belangrijk is uit de weg moet gaan voor iedereen die belangrijk is. Tenzij je een pets met een zweep wil, of een por met de achterkant van een lans.